zie het al, de pepermunt gaat rond. Goeie gewoonte. U kent dat verhaal van die dominee, hè? Die altijd te lang preekte. Dus op een gegeven moment hadden ze tegen hem gezegd: dominee, u moet toch iets vinden om korter te preken. Dus hij had dan ontdekt dat als hij een pepermuntje aan de zijkant van zijn mond deed terwijl hij preekte, dat als het pepermuntje op was, dan moest hij stoppen met preken. Dan was hij ongeveer klaar. Dus zondagmorgen, op een gegeven moment, de gemeente ziet het al wachten. De hand gaat naar beneden, het pepermuntje gaat naar binnen en hij begon te preken. En hij bleef doorgaan met preken. En de gemeente keek al op zijn loge, wat is dit nou? En hij bleef maar doorgaan en doorgaan en doorgaan. En op een gegeven moment stopte hij. En afloop kwamen ze naar u toe en zeiden: dominee, wat heeft hij dan gedaan? Ja, zegt hij, ik heb me eigenlijk vergist. Ik bleek een knoop in mijn zakje te hebben en die heb ik daar gedaan. Ja, en die blijft gewoon doorgaan. Dus vandaar dat hij doorging met preken. Ik weet dus niet hoeveel pepermunten de preek vanmorgen is. Maar ik ga vanmorgen met u lezen een bijbelgedeelte wat je direct niet zou verwachten met kerst. Want geen van de figuranten, de kerstfiguranten, komen daarin voort. We gaan samen lezen. Handelingen 17. Versen 2, 24 tot 27. De God die de hemel gemaakt heeft en al wat erin is, die een Heer is van de hemel en de aarde, woont niet in tempels met handen gemaakt en laat zich ook niet door mensenhanden dienen, alsof hij nog iets nodig had. Daar hij zelf aan allen leven en adem en alles geeft. Hij heeft uit één enkele de hele menselijke geslacht gemaakt om op de ganse oppervlakte der aarde te wonen. En hij heeft de hun toegemeten tijden en de grenzen van hun woonplaatsen bepaald, opdat zij God zouden zoeken of ze hem ook tastende vinden mogen, hoewel hij niet ver van een ieder van ons is. Want in hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij. Bent u al een beetje klaar voor kerst? Bent u al een beetje klaar voor kerst? Alle inkopen al gedaan? Kerstboom al opgetuigd?
Nee.
Nee? Nee, doe je niet aan, heel goed. Wat dat betreft moet ik u zeggen, die kerstboom is net opgetuigd met de verkeerde kleuren. Want als je je kerstboom optuigt, moet je natuurlijk wel een beetje in de trant gaan. Ik kan u even meenemen, dan bent u gelijk weer bij. Als u straks bij familie komt, kunt u zeggen, jammer, mooie boom, verkeerde kleuren. Want dit is eigenlijk, ja, dit zijn eigenlijk de verschillende designs die je eigenlijk moet hebben dit jaar. U ziet het al, een beetje pastelkleuren. Ziet u? Die boom past daar niet. Voelt u dat helemaal aan? Die boom past daar niet echt. Kijk hier ook al. En dit is natuurlijk, als je het echt goed wil doen, moet je gewoon even je hele binnenplaats echt hangen. Veel lichtjes vooral dit jaar, dat is helemaal in op dit moment. Maar de vraag is eigenlijk, en dat is natuurlijk eigenlijk waar we het over gaan hebben vanmorgen. Wat is nou eigenlijk de essentie van kerst? Waar hebben we het eigenlijk met kerst over? En weet u, dat is eigenlijk vrij makkelijk om te zeggen, want dat zeggen we gewoon tegen elkaar, achtervalt wel mee. Het gaat natuurlijk over Jezus en de geboorte. Maar er is denk ik meer te zeggen over kerst. Ik weet niet, ik heb u net een heleboel van die balletjes laten zien, kerstbomen laten zien. Ik weet niet hoe het met u is, maar ik heb altijd met kerst wat gemengde gevoelens. Ik vind het altijd heel gezellig als ik door die winkelstraat loop en ik zie al dat groen en ik zie al die kerstballetjes en dat soort dingen. Maar gelijkertijd denk ik, er wordt zoveel nadruk gelegd op de sfeer, dat de kans aanwezig is dat je daardoor de Heer mist, of niet? En ik weet nog, een paar jaar geleden was ik met Ineke, was ik ergens bij een kraam op een winkelstraat. En ik stond bij een bloemenkraam en ik hoorde op een gegeven moment kerstliederen spelen achter de bloemenkraam. En het eerste wat ik dacht is Leger des Heils. En ik moet u zeggen, dus ik luisterde daar en ik genoot er een beetje van. Maar toen ik uiteindelijk achter die bloemenkraam kreeg, zag ik dat het zo'n dweilorkest was, verkleed als kerstmannetjes. En ik moet u eerlijk zeggen, ik had een kater. Ik dacht, blijf van mijn kerstliederen af. Die kerstliederen zijn niet geschreven voor het vermaak van winkelend publiek. Die zijn gemaakt tot eer van God, of niet? En daarna dacht ik bij mezelf, Eugène, wat maak je nou eigenlijk druk om niks? Maar opnieuw is de vraag, waar gaat het eigenlijk over met kerst? En we hebben net dat kerstgedeelte gelezen. En het gedeelte wat we eigenlijk gelezen hebben, is geschreven op het moment dat mensen geen kerst vierden. Maar ze hadden nog nooit gehoord van kerst, ze wisten niet eens wat het is. Maar het waren wel mensen die heel duidelijk bezig waren met het bovennatuurlijke. En vanmorgen wil ik gelezen, dat gedeelte wat ik net gelezen heb, daar is een christen aan het woord die probeert in een nieuw christen, in een niet-christelijke omgeving duidelijk te maken wat de essentie van kerst is. Dus als jij straks de komende dagen moet uitleggen wat is nou de essentie van kerst, dan kun je dit gedeelte nemen en aan de hand daarvan uitleggen wat de essentie van kerst is. Hè? Help je gelijkertijd eventjes om een getuige te zijn. Nou, laten we even de context neerzetten. Paulus, de apostel Paulus, is op doorreis en komt in Athene. Athene is het centrum van de filosofie, de architectuur en de kunst. Maar het is ook een stad die vol staat met afgodsbeelden en tempels. In Athene brachten de inwoners van Athene offers in de hoop dat de goden daar iets mee zouden doen. Terwijl ze diep in hun hart zeiden, maar we geloven eigenlijk helemaal niet dat er goden waren. En zeer zeker een bepaalde groep mensen, dat waren de filosofen. En als we praten over de filosofen in Athene, dan had je eigenlijk twee stromingen. Er waren de Epicureërs, wat een hele naam, Epicureërs. En dat waren mensen die geloofden dat er wel goden waren, maar ze bemoeiden zich eigenlijk niet met wat er op aarde plaatsvond. De wereld was eigenlijk ontstaan door toeval en de mens was sterfelijk. En na dit leven was het gewoon afgelopen. Herken je dat vandaag de dag ook een beetje nog? De tweede stroom waren de Stoïcijnen. En die hadden een heel ingewikkeld proces. Die geloofden namelijk dat de natuur werd bestuurd door de reden. En die reden noemden ze God. Ik heb die zin vier keer moeten oefenen om hem goed uit te kunnen spreken. Ik snap hem half. Maar zo ingewikkeld zit het. En de hoogste menselijke deugd om te leven is om te leven overeenkomstig de natuur. En na de dood gaat je ziel terug naar de goddelijke reden die een deel van jezelf uitmaakt. Als je het nog snapt, nee, is goed. Nou, daarom zijn het ook filosofen, ja? Maar in ieder geval is het duidelijk, er was een hele grote kloof tussen wat mensen geloofden en wat mensen praktiseerden. Want het gekke was, ze geloofden eigenlijk niet dat de goden invloed konden hebben in hun dagelijks leven. Maar een offer brengen baat het niet. Schaadt het niet, dan schaadt het niet. Nou, en in deze tijd zien we bijna hetzelfde, toch? Ook die twee stromingen hebben nu een andere naam. Maar vandaag de dag zijn er heel veel mensen die geloven wel in het hogere, dat er ergens iets geweest is die de wereld tot stand heeft gebracht, maar die is absoluut niet betrokken bij ons persoonlijk leven. Maar als er een probleem is, dan is er toch een schietgebedje. Want ja, waarom zouden we dat toch niet doen? Dat zie je dan toch. En er is een andere groep mensen die je vandaag de dag ook tegenkomen. Die geloven wel heel duidelijk dat er een scheppende God is. Maar die God zit eigenlijk in een ieder van ons. En wat je eigenlijk moet gaan doen is op zoek gaan naar de God in jezelf. En daarin helpen bepaalde rituelen. En eigenlijk maak je gewoon je eigen godsbeeld. En als je je eigen godsbeeld hebt gemaakt, dan eer je dat en aanbid je dat. Wat dat betreft is er eigenlijk niet veel nieuws onder de zon. Nou, tegen die achtergrond probeert Paulus de essentie van het evangelie, de essentie van kerst uit te leggen. En dan begint hij met deze woorden. Ik heb het nog een keer onderstreept. Het rode gedeelte. De God die de wereld gemaakt heeft en al wat erin is, die een Heer is van de hemel en de aarde, woont niet in tempels met handen gemaakt en laat zich ook niet door mensenhanden dienen, alsof hij nog iets nodig heeft, daar hij zelf aan allen leven en adem en alles geeft. De apostel Paulus begint waar het leven begint, waar alles bij begint, en dat is bij God. Klopt dat? Hij begint in dit gedeelte bij God. En daarmee is hij heel duidelijk, God heeft deze wereld geschapen. Een plek te midden van het hele zonnestelsel heeft God de juiste ingrediënten bij elkaar gebracht, opdat er een aarde ontstond waar wij mensen kunnen leven. En God, en niet de evolutie, is de scheppende kracht achter het ontstaan van deze aarde. Daar begint hij mee. Heel duidelijk, heel duidelijk. Hij koppelt de schepping aan. Maar, zegt hij, hij is niet alleen de schepper van het leven, hij is ook degene die dat leven in stand houdt. Dat is ook een heel belangrijk punt. Hij is de schepper van het leven. Wij mensen kwamen niet bij toeval tot stand. Maar wij zijn gewild door God. Mag ik dat tegen u zeggen? God heeft deze wereld geschapen, daar begint het mee. En God heeft de mensen geschapen en die houdt van ons. En staat er in dit Bijbelgedeelte, hij is ook de Heer, de Kyrios van de hemel en de aarde. Met andere woorden, God is niet alleen degene die in de hemel woont, maar hij is ook degene die betrokken is op deze aarde. Ook al zien we dat niet altijd, en zeker als je om je heen kijkt, dan denk je wel eens, waar is God? Ik las afgelopen week het verhaal van een jongere werker, die op de dag dat zijn baby geboren wordt, tegelijkertijd zijn vrouw verloor. In een visie was het, of in... En dat was een heel indringend verhaal. En dan schreeuwt hij het uit van waar is God op dat moment? Hoe werkt dat dan op dat moment? Want ik krijg een dochter, maar ik ben mijn vrouw kwijt. Een heel indringend verhaal toen ik dat heb. Maar de Bijbel vertelt ons, God is de Heer van de hemel, maar ook hier van op de aarde. Ook al zien we daar heel weinig van. En hij legt heel duidelijk, hij is dan ook degene, omdat hij de Heer van de hemel is en ook de Heer van de aarde, is hij degene die de aarde in stand houdt. Ook al begrijpen we daar niet alles van. En dan zegt hij nog iets anders. Die God, die in de hemel is en die op de aarde is, die is niet in tegenstelling tot de afgoden, woont niet in tempels. Tempel staat hier die met handen gemaakt zijn. En het is ook niet zo nodig dat hij iets nodig heeft. Weet je, de Grieken schreven hun goden menselijke karaktereigenschappen toe. Die deden net alsof het een beetje mensen waren. En soms doen wij dat ook naar God toe. Dan schrijven we God menselijke karaktereigenschappen toe. Maar in dit Bijbelgedeelte staat, God is de gehele andere. Hij heeft geen menselijke eigenschappen. Hij is alles om alles. En als hij hier staat, staat er, als wij de goden gunstig willen stemmen, moeten we dan zingen, als we God gunstig willen stemmen, moeten we dan lofprijzen en dat soort dingen doen. En gaan we daarmee God doen. De Bijbel zegt, God kan bestaan zonder hem, ons. Maar toch vanuit zijn liefde heeft hij ons mensen geschapen. En heeft hij ons in zijn universum geplaatst. Maar Paulus zegt in dit gedeelte, er zijn vele afgoden, maar er is maar één God. Er zijn vele manieren om die afgoden te dienen, maar er is maar één manier om God te dienen. En dat is door ons leven toe te wijden aan hem. Klopt dat? Oké. Zover zijn we nog steeds met elkaar eens. Dat is heel goed. Weet je, als je dat over je in laat werken, deze tekst, het eerste stuk, toen dacht ik bij mezelf, wat betekent het? Het betekent voor mij dat het dwaas is om te denken dat ik God voor mijn karretje kan spannen. Dat het dwaas is om te denken, dat was dat gevecht van die jongen met zijn vrouw. Die schreef op een gegeven moment in dat artikel wat ik las in de visie, was dat ik op een gegeven moment, hij zei, ja, mijn Heere God, ik heb mijn hele leven in uw dienst gesteld. Voor wat? Hoort wat. Dus eigenlijk het minste wat hij had kunnen doen, is gewoon zorgen dat mijn vrouw niet stierf. Zo zegt hij dat. Een hele logische reactie. Maar God is heel duidelijk, is niet degene die hij is niet moreel verplicht om rekening met ons te houden. De reden dat God rekening met hem houdt is niet omdat wij een aantal dingen voor hem doen, maar omdat hij een vaderhart heeft, wat uitstrekt naar ons. En die jongen zei ook heel later in het stuk, las hij ook dat hij geholpen moest worden om te realiseren dat hij God niet begreep, maar dat God daar wel was. Maar op dat moment het heel moeilijk vond om daarmee om te gaan. Dat kan ik me heel goed voorstellen. De vreugde van een kind, het sterven van je vrouw in één en hetzelfde verhaal. En dan gaat dit gedeelte verder en dan staat er dit. Hij heeft uit één enkele het gehele menselijke geslacht gemaakt om op de ganse oppervlakte der aarde te wonen. En hij heeft de hun toegemeden tijden en de grenzen van hun woonplaatsen bepaald. Paulus probeert hier uit te geven dat God degene is, en die zegt dan, die zegt, uit één mensenpaar is de hele schepping, zijn alle mensen voortgekomen. Geen product van toeval, maar heel duidelijk gepland. En dan zegt hij heel duidelijk, die mensen worden daar geplaatst en die zijn geplaatst op de oppervlakte van de aarde om te zorgen voor die aarde. We vinden dat onder andere terug in Genesis 1. We kennen die hele geschiedenis wel. Maar er staat een heel interessant zinnetje. En hij heeft de hun toegemeden tijden en grenzen van hun woonplaatsen bepaald. De toegemeten tijden betekent, hij heeft beperkingen in de tijd gezet. Maar een van die beperkingen is, er is dag en. Wij kunnen dus geen 24 uur werken. Al probeert de 24-uurs-economie ons dat wel te stimuleren. Er is winter en zomer. Er zijn seizoenen. En die seizoenen betekenen dat er momenten zijn, zeker als je vroeger leefde, dat je heel hard moest werken om opbrengst te hebben. En er waren momenten dat je heerlijk kon rusten om tot ontspanning te komen. Dat wisselwerking was daar. God heeft heel duidelijk dat neergezet. Dat is zo mooi als je dat leest. Hij heeft heel duidelijk de toegemeten tijden bepaald. En eigenlijk zegt hij daarmee, de mensheid is daardoor beperkt. Bewust beperkt. Om daardoor te zorgen dat hij rustig kan blijven leven en niet overspannen raakt. En daarna wordt er gesproken over de grenzen van hun woonplaatsen bepaald. De grenzen van hun woonplaatsen betekent eigenlijk dat God heel duidelijk bepaalde beperkingen heeft gegeven. Het gaat hier over het komen en gaan van naties en van volkeren en dat soort dingen. Het was Gods bedoeling ook. Er waren rivieren, er waren zeeën, zodat de volkeren niet overal naartoe konden gaan. Dit is hun land, hier kunnen ze zich thuis voelen. Het is niet voor niets dat er iets van dat er iets is van een nationaal gevoel van hier hoor ik thuis, dit is mijn land. Dat is niet zomaar. God heeft dat bewust neergezet. En de bedoeling was dat die volkeren met elkaar zouden leven in vrede. tevreden zouden zijn met het stuk land wat ze hadden, de plek die ze hadden. Gevolg daarvan is dat mensen dat nooit doen en op zoek zijn gegaan naar het gras aan de overkant van de rivier, is altijd groener. Met alle gevolgen van dien daarvan. En dan staat er iets heel moois. Er staat er, opdat zij God zouden zoeken, of ze hem al tastende vinden mochten, hoewel hij niet ver van een ieder is. Kijk, als je kunt leven met je beperkingen en weet, dit is de plek waar ik thuis hou, dan heb je dus tijd om omhoog te kijken en te denken, hé, er moet zoiets zijn van een God. God heeft dat heel bewust daar neergelegd. En dan staat er een zinnetje, opdat ze God zouden zoeken. Dat woord zoeken is een heel bijzonder woord. Het is een woord wat in de grondtekst een dubbele betekenis is. Het is zoeken naar wat je verloren hebt. Dat is één betekenis. En de tweede betekenis is, en dat vind ik wel mooi, zoeken naar wat je wenst te verkrijgen. Voel je het aan? Ik ben iets verloren. Nou, dat klopt. Wij mensen zijn iets verloren bij de zondeval. En ik ga nou op zoek naar iets wat ik diep in mijn hart zou willen krijgen. Want ik weet als ik dat heb, dat ik tot mijn bestemming kom. Maar dat staat er hierin. Dat is een heel mooi woordje. Zoals iemand heeft gezegd, ieder mens heeft een leegte in zijn hart, of een gat in zijn hart, wat alleen kan vullen door de schepper zelf. En dat is ook de reden dat elke religie, elke groep mensen, waar dan ook de wereld, iets van een godsbesef heeft, van offers heeft en iets van een eredienst hebben. Ze proberen op een of andere manier dat gat in hun hart te vullen. Wanneer je op zoek gaat naar God, dan zegt de Bijbel hier heel duidelijk, dan ontdek je dat je een nieuwe wereld ingaat. Een wereld die onbekend is, een wereld die lijkt op een kamer, daar komt dat woordje tastend, die wereld die lijkt op een kamer zonder ramen. En dan ga je naar binnen, het is pikdonker, en je probeert al tastend je weg te vinden. Heb je dat wel eens? Ik heb dat wel eens 's nachts, ken je dat? Dan moet je 's nachts naar de wc, spikken donker, en dan laat mijn vrouw, bijna altijd mijn vrouw, de stofzuiger in de gang staan. Ken je dat? En dan loop je naar het toilet en dan kom je die stofzuiger tegen. Of die stofzuiger komt jou tegen. En ik weet dat het mijn stofzuiger is. Ik herken hem gelijkertijd, want ik weet hoe hard hij is. Maar stel nu dat je die kamer binnengaat, compleet donker, en daar staat een computer. Je hebt er ooit van gehoord, je hebt hem nog nooit ontmoet. En je gaat proberen in dat donker te ontdekken hoe die computer werkt. In het donker. En dan gaat het beeldscherm niet flikkeren zoals wij dat hebben, zodat je toch wat licht hebt. Het blijft donker. Nou, dat is het woord tastend. Want het woord tastend betekent eigenlijk, als je dat in de Bijbel leest, dat heeft te maken met het beperkte vermogen wat wij mensen hebben om God ten volle te kunnen leren kennen. Dus er wordt hier gesproken opdat we tastend God mogen zoeken en mogen vinden. Maar het is beperkt. Herken je dat? Herken je dat het beperkt is? Zoals die jongen op een gegeven moment zei, ik heb God me jarenlang gediend, ik heb een kind gekregen, ik heb een vrouw verloren. En ergens tast dat zijn godsbeeld aan. Hoe zit het nou precies? En ergens merkt hij, ik ken God ten dele en ik ervaar dat ook ten dele. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat wij al tastende niet verder komen dan dat we God mogen betasten. Het was vorige week iemand die blind was mijn gezicht betastte en probeerde te ontdekken hoe ik eruit zag. Weet je wel? En soms is dat met God ook, dat we al tastende proberen te ontdekken. Maar er is één geweldige bemoediging, en dat is dat zinnetje wat eronder staat. Hoewel hij niet ver van een ieder van ons is. Dat zou een mooi slogan zijn voor kerst 2017. Hij is niet ver van een ieder van ons. Is dat niet mooi? Ik kan hem misschien niet begrijpen, ik kan hem amper betasten, maar hij is niet ver van een ieder van ons. Hij is hier. Hij is daar. Hij is daar. Hij is dicht bij mij. En het is, als je erover nadenkt, word je gewoon blij. Dan denk je, Heer, weet je, de afgelopen week ga ik elke ochtend om 7 uur in mijn stoel zitten. En ik heb maar één gebed. Ik heb maar één gebed. Heer, ik wil meer van u zien. Dat is het enige gebed wat ik heb. Mijn verlangen dit kerst is, Heer, ik wil meer van u zien. En nadat ik een tijdje gezeten heb, ga ik weg. En ik heb niks meer van God gezien. En de volgende dag bid ik het opnieuw. En ik heb besloten het net zo lang te bidden, dat het God iets meer van hem laat zien. Tot hij tegen mij zegt, er is hier een plaats op een rots waar je mag staan, om iets van mijn heerlijkheid te zien. Dus ik begrijp zo dat beeld, tastend, want ik zou zoveel meer van God willen zien. Dat vind ik zo mooi. En dan komt die laatste zin. Want in hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij. Met andere woorden, mijn hele bestaan is gekoppeld aan God. Zonder God zou er niets bestaan. En toen dacht ik vanmorgen, hoe leg ik dat nou uit? En toen dacht ik aan een baby in een baarmoeder. He, gelukkige grootouders daar, heel actueel. Een baby in een baarmoeder. Vanaf de conceptie leeft deze baby in de beschermde wereld. En hij heeft geen flauw idee dat er nog een andere wereld is, of niet? Hij denkt dat dit is gewoon mijn wereld. Daar is hij heel blij mee. Hij heeft geen flauw idee dat hij gedragen en gevoed wordt door zijn moeder. En waar zijn moeder naartoe gaat, gaat hij naartoe. Want voor zijn gevoel voor die baby in die baarmoeder is dat zijn enige bestaande realiteit. En wat doet die baby? Al tasten. En dan wordt die baby geboren. Het moment dat die baby geboren wordt. En wat realiseert? En die komt dan in een complete nieuwe wereld. En wat zie je een baby doen? Die probeert alles vast te pakken wat nieuw is voor hem. Hij probeert als het ware tastend die nieuwe wereld te ontdekken. Ken je dat? Hij pakt je vingertje en dan ben je blij. Dan denkt hij dat hij het herkent. Maar hij pakt elk vingertje. Het is niet jouw vingertje. Maar opa's denken altijd, het is mijn vingertje. Hij pakt elk vingertje en dat soort dingen. Dan kun je je voorstellen dat die baby na een paar dagen begint te praten. En dan zegt hij tegen die moeder, mevrouw, ik weet niet precies wie u bent. Maar bedankt voor uw zorg en warmte en zorg. Maar ik kan het verder zelf wel af. De afgelopen 9 maanden heb ik het ook zelf uitstekend gedaan in de baarmoeder. Dus het gaat uitstekend lukken. Doei. En die baby gaat weg. Alleen na een poosje komt hij tot ontdekking, het klopt niet. Want hij krijgt honger en hij begint te schreeuwen en er gebeurt helemaal niks. En hij merkt in één keer dat hij nat wordt op een andere manier dan in de baarmoeder. En hij blijft nat. En hij komt tot ontdekking dat hij het koud krijgt en hij blijft het koud krijgen. En het duurt niet lang of de baby komt tot ontdekking. Volgens mij heb ik een hele grote fout gemaakt, want ik ben niet in staat om voor mezelf te zorgen. Ik heb mijn moeder nodig. Toch? En die moeder heeft dat kind nodig. Mag ik eerlijk zeggen, ik denk dat die moeder met een pijn in haar hart daar heeft gezeten toen die baby daar een paar dagen zei, doei, ik weet niet wie u bent, maar doei. En dat is precies waar het om gaat als we praten over de Bijbel bij mensen. Of we het nog realiseren of niet, God draagt ons hele bestaan. Als God vandaag zijn handen terugtrekt van ons, is het einde verhaal. Als God vandaag zijn handen terugtrekt van de aarde, hoewel hij af en toe de grote onbekende is, dan is het einde verhaal. En wij mensen lijken vaak op die kleine baby. Toch? We vergeten dat zo vaak. En dat is wat de Bijbel zegt is, hij wil het licht in onze duisternis zijn en ons zo helpen om de dingen op ons heen te doen. Hij wil het licht zijn in ons tastend bestaan. En de vraag die ik vanmorgen heb is, zijn wij nog steeds bezig om tastend God beter te leren kennen? Of zijn we geestelijk gearriveerd? Zoals ik op een gegeven moment de afgelopen weken weer het idee had, God, ik ken u ten dele. En eigenlijk wil ik deze kerst gewoon u nog een stukje beter leren kennen. Ik wil iets nieuws van u vinden. Ik wil iets nieuws van u ontdekken. En mijn vraag is dat uw verlangen? Te meer ook als we leven in deze enorme hectische tijd. En mij, ik val echt op hoor. Wat me opvalt is dat veel mensen een oplossing hebben gevonden om God steeds beter te leren kennen in deze hectische tijd. Want wat denken ze, weet je wat ik doe? Die voorgangers die zijn de hele week bezig om tastend God te zoeken. Dus als ze nou goed hun werk doen, dan maken ze een preek. Die geven ze zondagmorgen aan ons door. Hebben wij weer genoeg voor een hele week en dan zitten wij goed. Daarom heb je voorgangers. Die huur je gewoon in. Maar eigenlijk voelt u wel aan dat dat niet klopt. Want we hebben allemaal zo onze eigen worsteling met God. Dat merkt u ook in het verhaal van die vader. Wim, die zijn zoon had ontvangen en zijn vrouw had verloren. Wat de mensen ook tegen hem zeiden, het is zijn journey, het is zijn reis die door het leven maakt. We hebben allemaal zo onze eigen reis die we door het leven maken. En er zijn van die momenten bij dat we tastend God mogen voelen en heel dicht als het ware tegen ons aan mogen trekken. Maar er zijn ook heel vaak momenten dat we weten dat hij er is. We geloven in hem, we weten alles van hem En toch ervaren we hem niet altijd, toch? Klopt dat? En dat is goed. Ik vind het zo belangrijk dat het woord tastend is. In het donker mag ik zo bezig zijn. Nee, hier moet ik vanaf blijven. Dat is niet zo handig tastend. Dat gebeurt soms ook. Dat je brandt omdat je niet goed weet hoe het zit. En mijn vraag is het uw verlangen? Is jouw verlangen? Om tastend God te zoeken en steeds beter te ontdekken wie die is. En toen dacht ik eindig toch een beetje in de kerstsfeer. Dat moet natuurlijk. Toen dacht ik de wijze uit het oosten. Ik vind die wijze uit het oosten wel een heel mooi voorbeeld. Het is eigenlijk wel een hele rare naam, wijze uit het oosten. Want het waren eigenlijk magiërs die zich bezighielden met dingen die God verbood. Want ze probeerden naar de sterren te kijken. Ze kwamen uit Babel. En ongetwijfeld hebben ze iets over de God van Israël gehoord door heel waarschijnlijk Daniel. Die gekenmerkt werd als een van de wijste mensen in die tijd. En ze hielden zich bezig met astrologie. Ze keken naar de sterren en daarin probeerden ze de toekomst te voorspellen. Vandaag de dag waren het degenen die een boterham zouden verdienen met het schrijven van horoscopen. Dat waren ze. En op een of andere manier slaagt God erin in deze mensen, die toch bezig waren met het bovennatuurlijke, om in hun leven binnen te dringen door een speciale ster. En wat gaan ze dan? Dan gaan ze op zoek, tastend. Want meer weten ze ook niet. Ze weten maar één ding, ik heb een ster gezien, die kant moet ik op. En ze zoeken op de verkeerde plek. Want ze zoeken naar het kindje Jezus in Jeruzalem, terwijl ze in Bethlehem moeten zijn. Als zoekende proberen ze een plek te vinden. Maar wat ik zo mooi vind is, uiteindelijk vinden ze hem. Dat is een geweldige bemoediging. Wie zoekt, die vindt. Ik vind het zo'n geweldige bemoediging. Als je op zoek gaat, dan zul je vinden. Ik geloof als u tegen vandaag zegt, Heere God, ik heb een verlangen. Een diep verlangen om u beter te leren kennen. En u bidt dat gewoon de komende tijd. En u opent uw hart daarvoor. Dan garandeer ik u dat God zegt, ik laat je iets van mijzelf zien. Er is bij mij een plek op een rots waar je mag staan. Ik zal je iets van mijn heerlijkheid tonen. En dan staat er in de Bijbel, dat vind ik zo mooi. En zij vervolgden hun weg met blijdschap. Dat is mooi. Niet blijdschap omdat je al je kerstinkopen binnen hebt gedaan. Omdat je kerstboom precies de juiste trend heeft. Hè? Kijk, dat is de verkeerde trend. Maar kijk naar mijn kerstboom, dat is de juiste trend. Maar dat je kunt zeggen, ik heb vandaag iets meer van Jezus gezien. En ik heb de juiste weg mogen gaan. Ja. Dat vind ik vanmorgen doorgeven. Dus wat is de essentie van kerst? Lees rustig nog maar eens een keer Handelingen. Handelingen 17, het verhaal wat Paulus hield en het neerlegde bij de wijzen uit Athene in de hoop dat ze tastend en zoekend God mochten vinden. Amen. Laten we bidden. Vader, we staan weer op het punt om deze dagen met elkaar kerst te vieren. En dat hebben we al zo vaak gedaan. En het gevaar bestaat ook bij ons dat het een stukje routine wordt, een stukje waarin er veel nadruk ligt misschien wel op sfeer en misschien wat minder op Heer. Maar we willen deze morgen opnieuw u uitnodigen om niet alleen de Heer in de hemel te zijn, niet alleen de Heer op de aarde te zijn, maar ook deze morgen de Heer van ons hart te zijn. Wilt u onze Heer zijn en wilt u door ons heen werken en wilt u ons helpen dat we als zoekend en tastend u steeds beter mogen leren kennen. En we weten als we straks bij u zijn, dan zullen we u ten volle kennen. Op dit moment is het nog steeds in de beperktheid die u ook in ons heeft gelegd, want u bent een geheel andere. We bidden ook Vader als we deze dagen samenkomen met familie, met mensen die u niet kennen, dat we daardoor wie we zijn, door wat we zeggen, een lichtend licht en een zoutend zout mogen zijn. We bidden voor alle diensten die de komende dagen gehouden worden op allerlei plaatsen. En we bidden dan ook voor de vele mensen die daar zullen komen, die normaal niet in een kerk komen. En ik bid u ook dat uw woord daar zal klinken en de harten van mensen zal aanraken. En we bidden ook dat wij deze dagen ook door u aangeraakt mogen worden en een ontmoeting met u hebben. Dat bidden we en we loven en prijzen uw grote naam. Amen.